Als inleiding op een nieuwe preekreeks wil ik het hebben over 1 Timotheus 4, vers 16. Daar staat het volgende. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. Wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Geef acht op uzelf en op de leer. Ik wil graag een reeks predikingen over theologie, doctrine. Wat gaat er in uw hoofd om wanneer u deze woorden hoort? Theologie, doctrine. Vaak zijn die woorden besmet door negativiteit. Maar toch is het belangrijk om een goede leer te hebben. Dat is wat Paulus hier aan Timotheus schrijft. Geef acht op uzelf en op de leer. Nou, om een goed beeld te hebben van de context van dit vers, wil ik beginnen met te lezen vanaf vers 1 in 1 Timotheus 4. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Ze verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat ze de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Geef acht op uzelf en op de leer. We zien vanaf vers 1, dat de context waarin dit vers staat, er eentje is van geloofsafval. Een gemeente die onder de dreigende invloed van de cultuur staat. Ja, in dit geval van de Griekse filosofie. En waarschijnlijk ook van het judaïsme. Dat waren twee belangrijke stromingen. Het judaïsme vanuit het jodendom en gelovigen die uit de joden tot geloof kwamen en soms nog dingen meenamen uit hun joods verleden die niet pasten in het christelijke geloof. En dan invloed van buitenaf, de Griekse filosofie. Twee stromingen waardoor de gemeente onder druk komt te staan en sommigen die vallen af van het geloof. Waar Paulus en Timotheus voor hebben gearbeid, staat onder druk. Nou, het is niet dat sommigen gestopt zijn met geloven. Het is wel zo dat ze zich gehecht hebben aan een leugen. Afval begint niet met spectaculaire ontkenning van Gods woord. Het is de vermenging van de waarheid met de dwaalleer van demonen. Men laat zich niet meer uitsluitend leiden door de Bijbel, maar ook door menselijk denken, de cultuur. En Paulus is er heel duidelijk over. Hij heeft het over geestelijke wezens die invloed hebben op het denken, op het binnenbrengen van leugen in de gemeente. Er is een geestelijke wereld bij betrokken. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. En wat die leugen doet, is mensen ongevoelig maken voor de waarheden van God. Het wordt het beeld gebruikt van een brandijzer, waardoor een geweten is toegeschroeid. En als een brandijzer wordt gebruikt om een dier te merken, af en toe zie je nog wel eens in een oude western, waar met een brandijzer het eigendomsrecht van de eigenaar in de bil van het beest wordt geschroeid. Op die plek waar dat brandijzer is neergezet, is het vlees ongevoelig geworden. Nou, zo hebben sommigen door de leugen hun eigen geweten ongevoelig gemaakt voor de waarheid van God. Ze hebben aandacht geschonken aan de leugen. En dat staat ook in onze tijd onder druk. Niet dat sommigen openlijk zeggen, we zeggen het geloof maar wel dat men dingen binnenbrengt die door onze cultuur worden aanbeden. En wat wordt aanbeden is het relativisme van deze tijd. De ijver voor de waarheid wordt met een scheef oog bekeken. Nou, vroeger was er ijver voor de waarheid. We bestreden elkaar ook daarmee, de politieke partijen onderling, maar ook de kerkelijke kleuren onderling. Tot op een bepaald moment binnen de christelijke beweging iemand heeft gezegd, we moeten naar de ecumene van het hart, naar de kern van het evangelie, naar onze eenheid en niet naar de verschillen. En in het zoeken naar die kern van eenheid is de ijver voor de waarheid teloor gegaan, opgegeven. We maken geen ruzie meer over de doop in de geest, of kinderdoop of volwassen doop, of een heleboel andere punten waar christenen vroeger mee in de clinch lagen. We zeggen nu eigenlijk niemand heeft de hele waarheid in pacht. En het gevolg is dat niet alleen die secundaire geloofspunten, zoals we ze noemen, minder en minder in beeld zijn en er steeds minder kennis is van hoe die dingen in elkaar zitten. Het gevolg nu is ook dat de morele normen en waarden onder druk staan. Huwelijk, samenwonen, echtscheiding, hertrouwen, identiteit van man en vrouw. Het huwelijk en hoe mannen en vrouwen met elkaar en zichzelf omgaan, met andere woorden, de mens als beeld van God is altijd het slachtoffer van de leugen die de waarheid onderdrukt. Dat zie je al in de tijd van Paulus en Timotheus, de aantasting van het huwelijk. De gnostiek vanuit de Griekse filosofie die eigenlijk verklaarde, het lichamelijke is van geen tel, je moet je niet bezighouden met de fysieke dingen van de aarde. Je moet je daaraan onttrekken. En het fysieke en het seksuele werd als onrein beschouwd. Verbod op het huwelijk. Ja, dat zijn dingen die nu niet aan de orde zijn. Het huwelijk wordt niet verboden, maar het wordt langs alle kanten ondermijnd. Zoals de leugen in de tijd van Paulus en Timotheus het huwelijk ondermijnde en het beeld van man en vrouw dus, is het ook in onze tijd zo dat de leugen het beeld van man en vrouw ondermijnt. Schijnwijsheid. Colossenzen 2 vers 20 tot 23 noemt het eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. Je moet die tekst maar eens nalezen, maar we leven in elk geval in een cultuur waarin het evangelie wordt ondermijnd door de tijdsgeest en het geloof van velen verschuift in de richting die vroeger ondenkbaar was. En in die context geeft Paulus aan Timotheus een opdracht. Geef acht op uzelf en op de leer. Het belang van heilig leven onder het woord. De link tussen geef acht op uzelf enerzijds en de leer anderzijds is zichtbaar in vele Bijbelgedeelten. Ik noem er maar een paar, 2 Johannes 1, vers 7 tot 11. Dat gaat over misleiders die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. En in die context zegt Johannes, let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Het komt erop aan om ons niet te laten misleiden door de leugen, maar te blijven in de leer. Titus 2, vers 7 en 8, betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken, dat is de levensstijl, het acht geven op jezelf. Betoon in het onderwijs zuiverheid, dat is de leer, waarachtigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven. In 2 Timotheus 2, vers 14 tot 19, dat gaat erom dat we onszelf moeten beproeven om ons te beijveren, wel beproefd voor God te staan, ons voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Het woord van de waarheid, de leer, gecombineerd met wel beproefd zijn als een arbeider die zichzelf voor God stelt. Leven en leer. Leer en leven. In Handelingen 20, vers 27 en 28. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Dat is de leer. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde. Dat is de levensstijl. Leer en leven. Geef acht op uzelf. Let op uzelf, zie toe op uzelf, focus op uzelf, schenk aandacht aan uzelf. Nou, we zouden spontaan zeggen, je moet niet te veel aandacht aan jezelf schenken. Je oog moet gericht zijn op Christus. Je oog moet niet naar de omstandigheden en de moeilijkheden, maar op de beloften die God geeft in zijn woord. Let niet te veel op jezelf. Maar deze opdracht die Paulus aan Timotheus geeft, is niet een opdracht dat hij met zichzelf moet bezig zijn, maar dat hij zichzelf moet richten met het oog op de leer. 2 Korinthe 13, vers 5 zegt het zo, onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf, of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is. Met andere woorden, de vraag is, heb je een persoonlijke relatie met de Heer Jezus? Leef je dicht bij Hem? Verandert de Heilige Geest jouw denken, jouw motieven, de manier waarop je leeft, wat je belangrijk vindt, waar je naar verlangt? Zit je in dat proces van geestelijke groei? Is je persoonlijk leven op weg van meer omgang met Christus en meer gelijken op Christus? Let toe op uzelf. Geef acht op uzelf. Nou, dat onderzoek kan niemand in jouw plaats doen. Ik kan langs de buitenkant wel zien wat je zegt en wat je doet, maar ik kan niet zien of het uit een oprecht hart komt. Alleen jij kan je innerlijk toetsen. Tenzij de Heilige Geest mij een woord van kennis geeft dat voor jou van toepassing is. Maar zelfs voor jezelf is het al heel moeilijk om inzicht te hebben in de gesteldheid van je eigen hart. Jeremia 17, vers 9 zegt, arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Of 1 Korinthe 10, vers 12, daarom, wie denkt staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Het kan dus zijn dat je denkt dat je staat, maar toch het risico loopt om te vallen. Je hebt dus hulp nodig om te zien wat je moet zien in de diepte van je hart. En hoe weet je dan dat je op op de juiste wijze acht geeft op jezelf. Nou, vers 16 maakt de combinatie van wat nodig is heel duidelijk. Geef acht op uzelf en op de leer. Met andere woorden, geef acht op jezelf vanuit Gods perspectief. Zie wat je moet zien vanuit de leer, het onderwijs, de wet van God, de getuigenissen van God, de zuivere waarheid van God, de principes van het koninkrijk, die niks anders zijn dan eigenlijk het karakter van God zelf. Alles wat wordt onderwezen, openbaart het wezen en de heerlijkheid van God. Ziet toe op uzelf en op het onderwijs met betrekking tot de dingen die van de Heere zijn. Ja, daarom moet Timotheus ook bezig blijven met voorlezen, vermanen en onderwijzen. Dat is de gave die hem is gegeven. En het onderwijs dient er ook voor om ons van binnenuit te vernieuwen. 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17 bijvoorbeeld benadrukt dat. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Elk van God ingegeven schriftwoord. De volle raad van het onderwijs van God. Dat is nodig om als mens Gods volkomen te worden. Je let dus niet op de beetjes links en rechts van tekstgedeelten of bijbelboeken die je graag leest en die je leuk vindt om te lezen. Je leest het geheel. Je laat je onderwijzen door de totaliteit van wat God te zeggen heeft. Ja, daarom hebben we in de gemeente ook de gewoonte om een bijbelboek helemaal door te preken. Niet alleen maar een hoofdstuk of een paragraaf waarvan we denken dat is interessant om een preek over te houden. Nee, we willen de hele schrift tot ons laten spreken. Ook de onderdelen die moeilijk zijn om te horen of toe te passen of waar we mee worstelen. We willen de hele Bijbel laten spreken, zowel het nieuwe verbond als het oude verbond. Kijk, als we ons niet laten onderwijzen door de totaliteit van Gods leer, dan blijven we kijken met een menselijke bril. Dat is vaak de bril van de leugen, de dwaalleer, het eigenbelang, de wetteloosheid, de goddeloosheid. In de betekenis van, je gaat dan je leven bedenken en organiseren zonder dat God betrokken is in alle details. Zonder de goede leer heb je geen kompas dat je naar de juiste richting stuurt. Dan stuurt je GPS je naar de verkeerde plek. Zonder de goede leer verlies je uit het oog wie God is en hoe hij werkt. Dan begin je op jezelf te vertrouwen, op jezelf te steunen. En dat is een hachelijke onderneming. Want of je komt tot de conclusie, ik kan het niet, het leven lukt mij niet. Schuld, minderwaardigheid. Of je denkt, kijk eens wat ik allemaal kan. Zelfvertrouwen, trots. En beide sporen leiden af van de essentie die we in Christus moeten vinden. Geef acht op uzelf en op de leer. Die twee moeten echt samengaan. In vers 6 schreef Paulus, als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. De goede leer die u nagevolgd hebt. Je hebt acht geslagen op jezelf en op de leer en die twee zijn een eenheid in je leven. Leven zonder leer is goddeloosheid. Christus is dan niet meer in beeld. Maar leer zonder leven, is even gevaarlijk. Dan kom je terecht in fariseïsme, in wetticisme of in intellectualisme. Je weet al een heleboel dingen, maar het verandert je leven niet. Terwijl het woord van God is geest en leven. Het komt ons tegemoet in onze zwakheid. Het maakt ons bewust van de werking van het vlees en we stellen onze hoop op de geest van het leven die in ons werkt, zodat er vruchten zijn in overeenstemming met onze bekering. We openen het woord waarin God spreekt. Niet wij spreken, Hij spreekt. We ontvangen dat woord en laten het gezag uitoefenen over ons leven. Hoe belangrijk is het dat de leer invloed heeft op ons leven? Het gaat niet over dat we veel weten met ons verstand, maar dat het levensveranderend in ons werkt. Het heeft echt geen nut om te geloven in een schepping van 7 dagen, of in de maagdelijke geboorte, of in de drie-eenheid, of zelfs dat Christus gekruisigd is voor de zonde, als dat niet doordringt in de realiteit van onze zonde en het woord, ons denken en leven niet verandert. En Christus geen toevlucht is in alle aspecten van ons leven. De waarheid van het woord moet een levende waarheid in ons zijn. Die we ontvangen en belijden. En er komt dan werkelijk een verschil. We moeten dus naar theologie niet kijken als naar kennis. Of kennis alleen. Zeker niet als naar verstandelijk weten. Want theologie, de kennis van God, gaat dieper dan weten. We belijden dat God soeverein is. En dat opent het perspectief van hoe we omgaan met bezorgdheid en angst. Het verandert ons leven. God zien zoals Hij is, is levensvernieuwend. En dus willen we de theologie levensveranderend laten spreken in onze gemeente. Zie toe op uzelf en op de leer. En het volgende zinnetje wat Paulus schrijft is: volhard daarin. Ja, acht geven, toezien, focussen op jezelf en de leer, dat vraagt volharding. Het is soms echt moeilijk, maar het gaat hier niet om een volharding met een soort krampachtige inspanning waar je probeert om je niveau van geestelijk leven te handhaven of zelfs een beetje hoger te trekken. Volharding komt niet vanzelf, het vraagt wel inspanning, maar het is een inspanning die gevoed wordt door God, de levende God, die een behouder is van alle mensen, in dit bijzonder van de gelovigen, zegt vers 10. En daarom, zegt Paulus, spannen wij ons in. We hebben onze hoop gevestigd op die levende God. En we betalen daar een prijs voor, smaad, maar er is ook winst, behoudenis. Acht geven op jezelf en op de leer, volharden. Iets dat voortvloeit uit het kennen van de levende God. En dat niet alleen pas bereikt kan worden wanneer je oud bent. Het is ook mogelijk voor jongeren. 1 Timotheus 4 vers 12, dat schrijft Paulus aan Timotheus: laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Timotheus was jong. En Paulus moet, wanneer hij Timotheus naar Korinthe stuurt, aan Korinthe zeggen: als Timotheus komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn, want hij doet het werk van de Heere zoals ik. Laat dus niemand hem gering achten, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik en de broeders wachten op hem. Timotheus was jong, Timotheus was bang, maar hij was in zijn zwakheid en zijn beperking iemand waarin je de groei van het beeld van Christus kon zien in overeenstemming met de gaven die hem geschonken zijn. Nou, voor Timotheus was dat onderwijs. En het is goed voor jezelf na te denken: wat is de gave die mij is gegeven, zodat ik die kan uitoefenen en wandelen in de roeping die God mij heeft toevertrouwd. Want volharden wil eigenlijk zeggen trouw blijven in datgene wat je gegeven is. Je blijft erbij, je bent eraan gehecht. Je kan je hechten aan de zonde. Romeinen 6 vers 1 stelt die vraag, wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Moet je blijven, hechten aan, bezig blijven met, omdat de genade toeneemt. Maar je kan je ook hechten aan de genade. Handelingen 13, 43. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden vele van de Joden en van de godvrezende prezolieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. Je kan in de zonde blijven of je kan in de genade blijven. Romeinen 11, 22, 23 gaat erover dat je in het ongeloof kan blijven. En Colossenzen 1, vers 23 zegt dat je in het geloven moet blijven. Volharding is een vrucht van de geest die voortkomt uit liefde voor God, die jou behoudt. Je volhardt immers in datgene wat je lief hebt, wat je belangrijk vindt, waar je naar verlangt. Volharding is de vrucht van het aanschouwen van God. Je blijft in hem omdat je hem lief hebt. Een paar voorbeelden. Romeinen 11, vers 36. Daar staat een doxologie. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Een doxologie, dat wil zeggen een woord van lof. Het benadrukt de heerlijkheid, de soevereiniteit, de almacht, het wezen van God. En na die doxologie, op het einde van hoofdstuk 11, komt er een oproep in 12. Ik roep u er dan op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst of eredienst. De doxologie, het zien van God, leidt in het schrijven van Paulus naar een acte van toewijding. Een zich hechten aan die God, met heel je leven, met heel je lichaam, met alles wat je bent, als een heilig offer. De leer, dat zijn eigenlijk die ontfermingen waar Paulus het over heeft. Ik roep je op, broeders, door de ontfermingen van God. Wat zijn die ontfermingen? Dat is hoofdstuk 1 tot 11. De hele theologie, als het ware, die Paulus daar heeft ontsponnen en uitgelegd, die leidt tot de verheerlijking van de schepper van hemel en aarde, heeft als gevolg dat er in ons leven een kantelpunt komt van offervaardigheid, van priesterlijke eredienst. Nou, dat is eigenlijk wat theologie moet doen. God aanschouwen, zijn karakter, zijn daden, en al deze dingen zijn een voedingsbron van aanbidding die ons priesterschap tot een levend offer maakt. We hebben het ook gezien bij Nehemia. De ellende van de vijanden. Jeruzalem in puin. En dan Gods uitredding. En het volk dat beseft, wij hebben gezondigd. Maar God vergeeft. En de blijdschap en de lof die voortkomt uit zich daaraan toe te vertrouwen, leidt naar een acte van toewijding. Het kennen en het zien van de heerlijkheid van God switcht vanzelf naar leven voor die God. Vele van die psalmen hebben hetzelfde stramien. Psalmen beginnen vaak met ellende, ellende, ellende. En in het midden van de psalm staat dan iets als maar God. En dan gaat het over het karakter van God, wie hij is, wat hij doet, zijn belofte. En het eindigt dan in de psalm met een veranderde kijk op het leven. Het leidt naar aanbidding, het leidt naar gehoorzaamheid. De moeite van het leven, gezien door de brillen van de heerlijkheid van God, verandert hoe ik in het leven sta. Dat is wat theologie met ons moet doen. Ik moest denken aan de gelijkenis van de zaaier, waar het woord wordt gezaaid en op verschillende gronden terechtkomt. En het schiet op veel plekken wortel. Je zou kunnen zeggen, het leeft. Maar er is eigenlijk maar één plekje waar staat dat het woord wordt ontvangen en verstaan. En verstaan. En dat is de goede aarde. Het wordt niet alleen ontvangen en met blijdschap ermee omgegaan, of je ziet het effect ervan, langs de buitenkant in elk geval, maar het is alleen de goede grond die ook verstaat. Die heeft met verlichte ogen van het hart het werk van God gezien. En dat zien, dat is de voedingsbron van onze volharding en van ons geestelijk leven. En daarin moeten we oefenen. Paulus spreekt over een oefening in de godsvrucht. Oefening, dat is het woordje gymnasia, dat komt als woordje gymnastiek, heeft daarmee te maken. Je kan je dus oefenen in het zien van de heerlijkheid van God, zodanig dat het levensveranderend door je heen werkt. Hebreeën 5, vers 14. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Zie je, om goed en kwaad te onderscheiden moet je oefenen. Dat heeft met volwassenwording te maken. Dat is dus een normaal proces dat je daar moeite mee hebt. Maar door te oefenen in die godsvrucht leer je iets wat je vroeger niet kon, omdat meer en meer van de waarheid van God je denken binnenkomt, je vrijgemaakt wordt van de leugens, van jezelf, van de wereld, van de Satan. En je ziet het licht van God zelf, waardoor je goed en kwaad beter kan onderscheiden. Hebreeën 12, vers 11. Elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft ze hun die erdoor geoefend zijn, oefenen, heb je dat woord weer, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Zie je? Gerechtigheid is een vrucht. Dus enerzijds is het een positie die we hebben. We zijn gerechtvaardigd, we zijn in ons recht gesteld. De kruisdood van Christus heeft gemaakt dat er vergeving is van zonde. Wij geloven, wij hebben rechtvaardiging ontvangen. Maar tegelijkertijd is het ook iets wat moet groeien in de realiteit van ons leven. Gerechtigheid is een vrucht die tot stand komt doordat we in die dingen denken en leven. Ja, je kan ook negatief oefenen. 2 Petrus 2 vers 14 geeft een voorbeeld daarvan. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk. Ze verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Nou, zo moet het niet. Hè? Paulus roept ons op, 1 Korinthe 9 vers 27. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. We lopen een wedloop met volharding. Hebreeën 12 vers 1 en 2 gaat daar over. Hè? Zodat we de last van de zonde afleggen en het oog gericht houden op de Heer Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Omdat we daarop kijken, kunnen we wandelen zoals we behoren te wandelen. De sleutel, geef acht op uzelf en op de leer die je laat zien wie God is, die je laat zien wie Christus is, het oog richt op hem, de leidsman en voleinder van het geloof. Nou, Timotheus is nog jong en hij weet eigenlijk niet wat hem te wachten staat. Sommigen onder ons wandelen al een hele lange tijd met de Heer en dan heb je van alles meegemaakt. Je hebt liefdeloosheid gezien in je leven. Die kwamen we ook in Efeze tegen. En lauwheid van mensen die beweren christen te zijn, maar eigenlijk, je ziet er niet veel van. Of je bent vervolgd. Laodicea, Smyrna, alle gemeenten die we hebben besproken. De miserie die je er tegenkomt zijn dingen die in de loop van het leven langskomen. Of de verdeeldheid zoals die in Korinthe was. Vrienden en medewerkers laat je in de steek, zoals bij Paulus. Nou, volharding betekent eigenlijk dat je leert om ondanks wat je tegenkomt, trouw door te gaan. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard daarin. Ongeacht wat je tegenkomt, ook als er tegenstand is, in goede en kwade dagen, ook als je moe bent, als je alleen bent, als niemand je begrijpt, als je ziek bent, wat dan ook, als ik zou, nou vul zelf maar in waar je grootste angst ligt, blijf volharden. 2 Korinthe 6 vers 4 tot 10, maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God in veel volharding, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekende en toch bekende, als stervenden en zie wij leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefde, maar steeds blij, als armen, maar die toch vele rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. De hele variatie van wat in het leven gebeurt, passeert. En je ziet toe op jezelf en op de leer. En alle tegenstand wordt door God gebruikt ten goede. Niet als een soort devote mystiek waar je dan troost in vindt, maar als een vrucht in je leven, in je denken. Een vrucht die God openbaart. Je gaat door omdat je oog niet gericht is op de omstandigheden, op je onvermogen. Je gaat door omdat je acht geeft op de leer, zodat je Christus blijft zien. Volharding vergt blijvende aandacht op de leer. Dat is God. Dat is Christus. Nou, hier moeten we voortdurend bij blijven denken. Als we het hebben over theologie de komende preekbeurten, dan zijn er misschien dingen die passeren waarvan je zegt, ja, dat wist ik al. Dat is een gevaarlijke manier van denken. Nou, het is wel fijn dat u het al wist, maar Petrus zegt in hoofdstuk 1 van zijn tweede brief, vers 12 en 13, het volgende. Daarom zal ik niet nalaten u altijd deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet, en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering eraan. Zie je, je kan veel weten, maar de vraag is of het opgewekt is. Of het kan ook zijn dat je vroeger iets van de Heer hebt ontvangen in zijn woord en het heeft je leven gegeven. Het was een opwekking, een geestelijke vernieuwing. Maar nu zit het ergens als een soort schat, verborgen. En het moet als het ware terug naar boven gehaald worden, niet alleen met de kennis van je verstand, maar het moet tot leven gewekt worden door de Heilige Geest. Het moet een stroom van levend water worden, zijn, blijven. En dat gebeurt door de dingen die je al weet in herinnering te brengen. 2 Petrus 3 vers 1 en 2, deze brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heer en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Zee, waardoor blijf je opgewekt, zuiver, door je de woorden te herinneren van de profeten? Oude verbond, en van onze Heer en Zaligmaker en de apostelen, nieuwe verbond. We hebben de totaliteit van de schrift nodig om in ons denken te blijven werken, zodanig dat er stromen van levend water kunnen komen, omdat de Heilige Geest de waarheid van die woorden die door God zijn uitgeademd, gegeven, we kunnen ze lezen, ze werken in ons, we zien ze met verlichte ogen van het hart, opdat die woorden in ons het leven van de Heilige Geest, van Jezus Christus, van God zelf, tot stand brengen. Herinner, lees, denk erover na, bestudeer, overweeg zorgvuldig, leer ze uit je hoofd, spreek erover met elkaar. Geen debat over leerstellingen of interessante weetjes, maar mededeelzaamheid over hoe het woord in jou levensveranderend werkt. Je deelt van het leven dat uit het woord van God komt. Paulus zegt tegen Timotheus, overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Eigenlijk, opdat je leven een zichtbaar getuigenis wordt van datgene wat je gelooft en onderwijst. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Wat in je hart is, dat spreek je. Maar het is niet alleen woorden, het is ook daden. Het wordt zichtbaar in hoe je handelt. De stromen van levend water houden niet op. Het geeft blijvend leven, voortdurende groei. Je blijft ermee bezig, je blijft het toepassen op jezelf, je wordt er helemaal door in beslag genomen. En al ben je jong, Timotheus, of al ben je oud, sommigen onder ons, misschien maakt je leven niet zoveel indruk, om allerlei redenen. Maar wat indruk moet maken, is de waarheid van Gods woord, dat geestelijk zo in je werkt, dat de echtheid van jouw geloof zichtbaar wordt. Geestelijke echtheid is een onmisbare voorwaarde voor echte theologie, echte orthodoxie, echte doctrine. En omgekeerd, doctrine, leerstelling, theologie is nodig voor echte geestelijkheid. Een gemeente die zich niet vastklampt aan doctrines, is ten dode opgeschreven. Want we moeten ons vastklampen aan de leer. De totaliteit van wat de schrift onderwijst. Het is echt belangrijk wat daar staat. We mogen ons niet beperken tot alleen maar Christus en die gekruisigd. En daar vinden we onze eenheid in. Nee, de totaliteit van wat God zegt toont de totaliteit van zijn wijze. En die totaliteit kan niet gescheiden worden van de volwassenwording waarin wij leren wandelen en die ons karakter dan beïnvloedt. Geef acht op de leer en op jezelf. Volhard daarin. En dan komt er een belofte. Wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Redding is door genade, door geloof alleen, niet uit werken. En toch staat hier, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Het is een soort logische uitwerking. Filippenzen 2, vers 12-13, gaat erover dat God in ons zowel het werken als het willen bewerkt naar zijn welbehagen. Maar 13 wordt voorafgegaan door vers 12, waarin staat dat we aan onze eigen zaligheid werken met vrees en beven. En de verbinding is duidelijk. Omdat God werkt, het willen en het werken, kunnen wij dus ook werken aan onze zaligheid. Het is zijn willen en werken in ons, waardoor wij ook willen en werken. Niet dat ons werken onze redding verzekert, maar het is de verzekering van de redding die in Christus is, die wij hebben omarmd, lief hebben, waar we acht op geven, op de leer en op onszelf, die maakt dat die redding die we hebben ontvangen zich ook uitwerkt en in de praktijk van ons leven bewijst echt te zijn. En niemand kan dat in jouw plaats doen. Dat is een proces waar je zelf moet lopen, waar je zelf met God moet gaan. De verlossing, of de weg van de verlossing is God, die door zijn levend woord trouwe gehoorzaamheid aan de waarheid in jou uitwerkt. Dus je omhelst dat woord in zijn geheel, de gehele theologie, zodat de waarheid van wie God is waarachtigheid uitwerkt. Stromen van levend water. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, zei Jezus tegen de Joden die in hem geloofden. Johannes 8:31. Het is in hem blijven, het is hem liefhebben, waardoor hij bij ons komt wonen. Geef acht op uzelf en op de leer. Geef acht op uzelf, besteed aandacht aan het geestelijk welzijn van je hart. Geef acht op de leer, focus op het totale onderwijs van de schrift. Volhard daarin. En wees voor deze dingen een voorbeeld voor anderen. Nou, even tot slot. Hoe wij naar het leven kijken, beïnvloedt hoe wij leven. De zin van het leven hangt samen met de filosofie die we hebben. Of met het geloof dat we hebben. In ons geval het geloof over God, de mens, de wereld. Hoe we tegen relaties aankijken. Identiteit, ziekte, gezondheid, leven, dood. Onze theologie, onze ideologie, onze filosofie bestuurt waar we waarde aan hechten. Wat voldoening geeft. Waarvan we gered willen worden. Of waarvan of van wie we redding verwachten. Voor een christelijke visie op hoe te leven is een theologie dus nodig die vanuit Gods woord accuraat, nauwgezet, juist, licht werpt op de mens en zijn problemen en hoe God daar nu en voor de eeuwigheid in betrokken is. Theologie is niet slechts een lijst van geloofspunten die verstandelijk geloofd moeten worden of mystieke troost en ervaring geven. Dat is ontoereikend. Theologie moet een levende invloed hebben op hoe te handelen, wat te denken, te beleven in het dagelijks leven, dat omgaat met gezag uitoefenen, onder gezag staan, vriendschappen onderhouden of zelfs vermijden, een huwelijk sluiten en volhouden, geconfronteerd worden met ziekte en dood, succes en ongeluk, onrecht, afgunst, emotionele bergen en dalen, goed en kwaad. Theologie moet een levende invloed hebben op deze dingen, anders is ze waardeloos. Theologie verandert hoe we tegen deze dingen aankijken. Ze plaatst al deze dingen onder de roeping die God voor ons heeft. Theologie, doctrine, leerstellingen banen de weg naar het kennen van God, leven vanuit genade, verlangen en vermogen om zijn wil te doen. Het leidt de zin van het leven hier en nu vanuit een perspectief op de eeuwigheid. Theologie, levende theologie, is geen lijst van Bijbelse waarheden waar we onze handtekening onder zetten, maar het zijn waarheden over het karakter van God die wij vertrouwen, waarheden van God die aan het werk gaan in ons leven, in de details van alle dag. Ik had het al over die brieven van Paulus en de doxologie in Romeinen en het patroon wat je in de psalmen ziet. Eigenlijk is dat wat onze preekreeks tot stand zou moeten brengen. Een doxologie, een verheerlijking van wie God is en wat hij doet, dat zo in de praktijk van ons dagelijks leven binnendringt, dat zijn licht en leven, dat zijn waarheden en zijn heerlijkheid zichtbaar worden in onze geestelijke groei, dat de theologie met andere woorden ons leven raakt. Nou, daarom is het belangrijk om een samenhangend theologisch kader te hebben, dat antwoord geeft op belangrijke vragen. Vragen omtrent bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de schrift. Dan zitten we in de bibliologie. Het karakter, het wezen van God. Dan zitten we in de eigenlijke theologie. De mens. Dan zitten we in de antropologie. Christus. Christologie. Redding. Dat is de soteriologie. De pneumatologie gaat over de leer van de Heilige Geest. De ecclesiologie gaat over de leer van de gemeente en de eschatologie gaat over de leer van de toekomst. Nu, ons menselijk denken is beperkt. Dus moeten wij ons denken laten bepalen door datgene wat we in de schrift lezen. En niemand heeft het complete plaatje, niemand van ons. En wat wij als theologie hebben staan in ons studiedocument is een poging om de waarheden van God zo op een rijtje te zetten dat ze sturend zijn voor hoe wij als gemeente willen zijn. En dat document en de dingen die daarin staan, die moeten niet bepalen hoe wij de schrift lezen, dat is net omgekeerd. Het is niet onze interpretatie die bepaalt wat Gods woord zegt, het is Gods woord dat het recht heeft om onze interpretaties te toetsen. We willen dus eigenlijk de schrift nederig benaderen, wetende dat we beperkt zijn in ons denken, dat we nog zien als in een spiegel in raadselen. Maar dat betekent niet dat we niks zien. Het betekent niet dat de gemeente een soort cafetaria is waar je op zondag van alles kunt komen rapen en de ene zondag dit en de andere zondag weer wat anders en dat het één grote chaos is van doctrines die door elkaar en tegenover elkaar staan. Nee, we willen wel een duidelijke lijn trekken. We willen net als de gelovigen in Thessalonica Gods woord bereidwillig aannemen, zo luisteren we naar de prediking, en tegelijkertijd de schrift onderzoeken om te zien of die dingen zo zijn. Handelingen 17, vers 11. Onze God spreekt verstaanbaar in zijn woord. En wij smeken dat het werk van de Heilige Geest ons verstand verlicht om het te begrijpen, te knielen wanneer hij spreekt en te zeggen: Heer, hier zijn wij. Zend ons.